U allen welkom in deze eredienst. Vandaag gaat u in beide diensten voor professor Van Spijker. De collecten zijn vandaag bestemd. De eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Deo Valente Oudejaarsdag en Nieuwjaarsmorgen gaat u voor dominee Van der Zwaag uit Veenendaal. Oudejaarsdag begint de dienst 's middags om 5:00. Nieuwjaarsmorgen om 10:00. Als voorzang zingen we Psalm 132, de versen 7, 11 en 12. De kerkraad wens u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, in Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Nu willen we samen zingen Psalm 105, vers 1 en vers 3. Looft, looft, verheug de Heer de Heeren en vraagt naar de Heer en zijn sterkte.
Oh.
Nu horen we eerst de heilige wet van de Heer onze God en dan willen we samen zingen op Psalm 147 vers 10. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Psalm 147 vers 10. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Ik wilde vanmorgen preken over de besnijdenis van de Heer Jezus Christus. Dat staat in Lucas 2, vers 21. Nou lezen we eerst wat daaromheen. Dan begin ik met Genesis 17, de versen 1 tot en met 14. En als we dat gelezen hebben, dan zingen we uit Psalm 105 en daarvan het 5e vers. Dat is bekend, heel bekend natuurlijk. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Dus nu eerst uit Genesis 17, versen 1 tot en met 14. Als nu Abraham 99 jaar oud was, zo verscheen de Heer aan Abraham en zei tot hem, ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u, en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en God sprak met hem, zeggende, mij aangaande, zie, mijn verbond is met u. En gij zult tot een vader van menigte der volkeren worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan tot een eeuwige bezitting, en ik zal hun tot een God zijn. Voort zei God tot Abraham, ga nu, gij zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond, dat gelieden houden zult tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is u besneden worden. En gij zult het vlees van uw voorhuid besnijden, en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden. Al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeborene in het huis en de gekochte van geld, van alle vreemde, welke niet is van uw zaad. En de ingeborene van uw huis en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden. En mijn verbond zal zijn in uw lieder vlees tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is, de voorheid hebbende, wiens voorheidsvlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond verbroken. Nog iets over de besnijdenis zelf. In de brief aan de Galaten schrijft Paulus daarover, want hij had er het evangelie gepredikt, het was een mooie gemeente geworden, en die hele omgeving daar, want er waren veel gemeenten in Galatië, en daar kreeg hij grote problemen met mensen die later kwamen, en die zeiden, je hebt wel een evangelie, maar dat evangelie predik je niet goed, want je moet ook de wetten onderhouden, en vooral moet je zeggen dat de mensen zich ook moeten laten besnijden. Er kwam grote twist over. En dan schrijft hij deze brief en dan gaat het in het stukje dat u leest ook daar nog over. En als we dat gelezen hebben, dat is Galaten 5, vers 1 tot 12. En het laatste stukje van dezezelfde brief, bedoel vers 14 in hoofdstuk 6, zal ik straks nog even zeggen. Dan gaan we dat lezen en als we dat gelezen hebben samen, dan willen we zingen op Psalm 81, het 12e vers. Opent uw mond, een mooi klein versje, maar daar zit eigenlijk alles in. Goed. Galaten 5, vers 1 tot 12. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Ziet ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom aan een ieder mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is om de hele wet te doen. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof, door de liefde werkende. Gij liept wel, wie heeft u verhinderd om de waarheid niet gehoorzaam te zijn? Dit gevoel is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdeeg verzuurt het hele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere, dat gij niet anders zult gevoelen, maar die u ontroert, zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis van het kruis vernietigd. Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken. En nou tot besluit, uit hoofdstuk 6 vanaf vers 14... waar Paulus dan hele mooie dingen zegt. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar een nieuw schepsel. En zoveel als ze naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. Voorts, niemand doe mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heere Jezus Christus in mijn lichaam. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Amen. Stukken uit de Bijbel gelezen, uit het Oude Testament, uit de brieven, dan komt het Evangelie. En dat is Lucas 2, vers 21. Er staat het volgende: en als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genoemd Jezus, welke genoemd was van de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. Dat is de tekst. Laten we nu eerst samen de Heere bidden om zijn zegen. Genadige en barmhartige God, zo deze zondag vlak na kerst mogen we bij u komen en opnieuw een zegen van u vragen. U hebt de Heer Jezus Christus in deze wereld gezonden. Hij is geboren in de kribbe van Bethlehem en het was kindje, klein kindje, is die besneden, 8 dagen oud. Wat is een kind dan nog klein? Men heeft er medelijden mee, want je zou haast zeggen dat kind moet pijn hebben als het besneden wordt. Waar onze kinderen mogen gedoopt worden. En dan is er in die zin geen pijn meer. Want dan is er de blijdschap. Dan is er de vreugde van het evangelie. We danken de Heer onze God dat we dat evangelie vandaag ook weer mogen horen. Wat is er korter dan korter evangelie en krachtiger evangelie dan dat opgesloten ligt in de naam Jezus. Jezus wordt hij genoemd bij zijn besnijdenis. En nu bidden we van u, leer ons die naam kennen. Leer ons ook uit die naam leven. En laten we desnoods onze eigen naam helemaal verliezen in deze naam. Dat we mogen zeggen, mijn heil ligt niet in wie ik ben en hoe ik genoemd word en wat de mensen van mij denken, hoe de mensen mij noemen. Maar mijn heil ligt in de Heer Jezus Christus, die grote zaligmaker, die als kind geboren werd, opdat hij alle stadia van het leven zou doorlopen, behalve de allerlaatste, de hoogste, want hij is niet zo oud geworden. Maar we zijn hier nu in de kerk om te horen dat er eeuwig leven is in deze naam. Geef nu dat het evangelie zo naar ons toe mag komen, dat we ook weten wat het betekent en dat het verbond niet aan de kant is geschoven, maar dat het verbond bekrachtigd is, dat verbond dat u 1 keer met Abraham hebt opgericht, de vader van de gelovigen. U hebt hem geroepen, hij wist niet waar hij komen zou, maar u hebt hem gebracht in het land van de belofte. Het land dat tegelijkertijd een beeld is van het grote land waar allen zullen komen die de naam van Jezus genoemd hebben. Niet alleen maar uiterlijk, omdat het een mooie korte naam is, maar ook innerlijk in die naam hun heil hebben gevonden in het nieuwe land. Andere land dat bij u is en waar u koning zult zijn en waar allen die werkelijk dat verbond van u gehouden hebben en in het verbond ook u zelf gevonden hebben, bij u mogen zijn, voor eeuwig. We bidden van u, laat de heerlijkheid, het licht van dat land over ons leven schijnen en laten we zo mogen leven uit de toekomst die gewaarborgd is in wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan. En waarmee hij al begonnen is, toen hij nog niet eens kon praten. Wat heeft hij later veel gezegd? Maar alles wat hij later gezegd heeft, kan niet worden gedacht zonder wat spreekt uit zijn besnijdenis op de 8e dag. We bidden van u, laten we dat goed mogen begrijpen. En laten we dan ook mogen verstaan hoe wij dat niet meer zo benadrukken, want het gaat om de besnijdenis van het hart, zoals we gelezen hebben. Dat we een nieuw mens worden, dat we bij Christus horen, dat we veranderd worden en dat onze hele manier van denken anders is geworden. Niet omdat we zo rationalistisch zijn en alles goed willen bedenken, maar omdat ons hart veranderd is en dus niet alleen ons denken ook verandert, maar ook ons willen en ook ons voelen van de dingen en alles wat er met ons leven te maken heeft. Heere, ons hart, dat wilt u besnijden. Ons hart wilt u vernieuwen en reinigen. Laat dat gebeuren door de kracht van de Heilige Geest en wil ons zo met elkaar helpen om het evangelie te verstaan en daaruit te leven. Het schijnt eenvoudig te zijn als we zeggen het is allemaal wel in de Heer Jezus. Maar wat hebben we er soms een moeite mee? En wat moeten we het ook leren wat in die naam zit? Maar twee kleine lettergrepen, Jezus. Maar alles zit erin. De Heere zit erin en het heil zit erin. De verlossing zit erin. En meer hebben we ook niet nodig. Laten we dat mogen zien, geloven. En laten we daaruit mogen leven door de kracht van de Heilige Geest. Wil al de arbeid zegenen in uw koninkrijk, wie en door, waar het ook mag gebeuren in deze wereld, wil uw koninkrijk verder uitbreiden, wil het ook bij ons bewaren. Soms denken we dat het hier wel eens weg kon gaan, en in andere streken van de wereld tot nieuw leven zou kunnen komen. Bewaar er ons voor, bewaar ons allen bij die enige naam die onder de hemel is gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. En wil alle pogingen, alle manieren, alle vormen van prediking zegenen, dat die naam over de hele wereld bekend mag worden. We danken u hier dat we hier weer op deze zondagmorgen in de kerk mogen zijn. Helemaal bijzondere dingen hebben we mogen beleven. Kerstfeest, wat is het een mooi feest. Maar wat zijn de zondagen toch ook mooi. Als we in de kerk mogen zijn en het evangelie mogen horen. En mensen die ook mogen komen om dat evangelie te beluisteren. We bidden in zonderheid vanmorgen, zoals we dat andere zondagen ook doen, voor de mensen die in de herberg vertoeven op dit moment hier in Oosterbeek. En dat ze daar ook gesterkt en gesteund mogen worden. Geen plaats was er in de herberg, zegt het evangelie. Hier is ruim plaats, omdat anderen, wij met elkaar ook de plaats hebben mogen vinden bij de kribbe. En dat we zo dan verzorgd mogen worden naar lichaam en ziel en ons hele leven mogen besteden in uw dienst. Geef ons innerlijke rust, hoor ons in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Nu willen we nog twee versen zingen uit Psalm 119, vers 53 en vers 65. Die zijn heel bekend. Uw woord is een lamp voor mijn voet en hoe wonderbaar is uw getuigenis, en u krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Laten we straks aansluiting aan de preek met elkaar zingen op Psalm 86, het laatste vers, 4 regeltjes. Doe een teken mij ten goede, dat mijn haters in hun woede mogen zien hoe, tot hun spijt, gij mij troost en gij me bevrijdt. Psalm 86, het laatste vers. Lieve gemeente, de preek van vanmorgen gaat over de besnijdenis van de Heer Jezus Christus. En bij die gelegenheid heeft hij zijn naam gekregen. Als wij de naam Jezus noemen, moet je eigenlijk altijd nog even terugdenken aan het moment dat die naam gegeven werd. We natuurlijk in het Nieuwe Testament, in de geschiedenis, bij het kerstfeest horen, ook wel meer zulke dingen gezien. Bij Johannes bijvoorbeeld, die hele geschiedenis wil ik nu niet meer ophalen, maar Johannes is ook gedoopt en is ook besneden, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, natuurlijk, Johannes is besneden, ook op de 8e dag. En de hele familie was bijeengekomen en vrienden en bekenden waren er ook bij. Dat was ook een soort familiegebeuren. De buren waren er ook, die hoorden er ook bij. De buren, die moet je ook in ere houden. En toen ze er allemaal waren, toen zeiden ze, het kind moet besneden worden, moet het kind ook een naam hebben. En de mensen die zeiden, nou dat kind heet natuurlijk Zacharias. Maar die moeder die zei, nee, het zal Johannes heten. En Johannes, dat betekent de Heer is genadig. Een hele mooie naam natuurlijk, de Heer is genadig. Dat is de naam waarvan de moeder kennis had. Hoe ze dat gekregen heeft, weet ik niet, want Zacharias, de vader, was stom. Hij kon niet spreken. Je kunt niet spreken, dat was het teken dat hij gekregen had. En hij kon denk ik ook niet horen, want als hij wat wil gaan doen of wat zeggen, dan geven ze hem een tafeltje, die moet hij opschrijven. En hij schrijft op het tafeltje niet meer dat zal die heten, maar dat is zijn naam. Johannes heet hij. Kort en krachtig, hij heet Johannes. De Heere is genadig. En toen brak zijn tong los, om zo te zeggen. Toen leerde hij zingen. Toen heeft hij een lofzang gegeven. Zijn begin mooie lofzangen. En die kun je eigenlijk alleen maar zingen als je niet alleen maar een beetje goede stem hebt. Want die moet je ook hebben natuurlijk. Maar die kun je alleen maar zingen als je echt weet wat de genade betekent. En Zacharias heeft gezongen. Maria heeft gezongen. Straks wil ik vanmiddag eigenlijk over preken, over Simeon die ook heeft gezongen. Allemaal van zulke mooie liederen. En die leven voort in de kerk. Maar het is allemaal gebeurd naar aanleiding van dat geweldige dat iemand een naam krijgt, een andere naam. Zacharias had natuurlijk kunnen zeggen, ik wil gewoon dat mijn kind Zacharias heet. Dat was natuurlijk de gewoonte. Het is ook mooi dat je op een bepaalde manier voortleeft in een kind, dat je zegt, nou, dat is mijn kind, en de mensen zeggen straks, lijkt er ook sprekend op, dat is een goede naam hoor, dat is allemaal zo voor elkaar. Maar, Zacharias zegt, het kan mij niet schelen dat ik voortleef, ik kan alleen maar voortleven in de genade. En dat is voor ons eigenlijk ook zo. Je kunt alleen maar voortbestaan, op een bepaalde manier voortbestaan, dat klinkt natuurlijk een beetje vreemd, maar je kunt alleen maar verder gaan in het geslacht ook, wanneer je weet wat genade is. En daar moeten we allemaal van leven. De ouderen moeten daarvan leven. De ouders moeten ervan leven. De kinderen moeten er ook van leven. Van de genade van de Heer Jezus Christus. Wel nu, hetzelfde gebeurt ongeveer bij de Heer Jezus Christus. Staat er niet zo omstandig bij. Het heel korte tekst is het maar. Wordt misschien ook niet vaak over gepreekt. Maar het is wel de moeite waard om erbij stil te staan. Ik heb een preek van Luther erbij gelezen. Hij heeft er 2 preken over gehouden. Ik heb een klein stukje uit die preek van Luther overgenomen. Daar begin ik nu mee. En dan spreekt hij over de naam die hij gekregen heeft bij de besnijdenis. Jezus, zegt hij. Jezus, die naam. Die woorden zijn waar. Men kan de letters niet groot genoeg maken. Iedere letter is groter dan de hele wereld. Daarom leer dat dit een hoge naam is. En dat je voor deze naam niets anders dan goed kunt zien. Die naam die staat voor het goede, zegt Luther. Dat ik, wanneer de duivel of een mens met mij wil disputeren, altijd maar dit ene kan zeggen, kind heet Jezus. Als je het kunt zeggen. De duivel die komt en zegt, je deugt nergens voor, dan zeg je maar, kind heet Jezus. Want daar zit eigenlijk alles in. Wanneer ik zalig en van zonden verlost zal zijn, dit kind heet Jezus. En ook al ben ik bij tijden bang en geschrokken, dan is dat de schuld van mijn vlees, van mijn bangheid, die mij een wolk voor de zon schuift. Dan moet men zeggen, het kind is dan niet recht benoemd. Het kind moet je beter noemen. Noem maar de goede naam van het kind, Jezus. Dat is de vreugde van mijn geweten. En daarbij zegt hij, daarbij wil ik blijven. Als je dus in de put zit, zeg je maar, het kind heet Jezus. En als je niet weet waar je heen moet, dan zeg je maar, het kind heet Jezus. Dat was Luther daarover. Ik wil er ook nu over preken, ik kan het niet zo zeggen als Luther, dat heel bijzondere gaven om dat zo te doen. Maar ik wil vanmorgen erop letten dat die naam in de hemel bedacht is, dat die naam op aarde gegeven is en dat die naam onder de hemel gepredikt wordt als de enige naam waardoor wij moeten zalig worden. Er zitten drie dingen dus in. Deze tekst zou je kunnen zeggen, ja, ook in alles wat erbij komt natuurlijk. En wat we gelezen hebben, dat moet ook een beetje resoneren weer. Als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genoemd, Jezus, welke genaamd was van de engel, staat er. En wil ik u eerst opletten, dat was Gabriel dus, die was bij Maria gekomen, eer hij in het lichaam ontvangen was. Dus voordat er nog sprake was van conceptie, voordat het kind nog maar ontvangen was, voordat dat grote raadsel begint van het begin van een nieuw leven, was die naam al bekend. En dat staat hier, en die heeft die engel gezegd tegen Maria, toen ze nog helemaal niet wist hoe het met haar gaan zou. Het was een meisje, een jong meisje, wist nog niks van deze ding. Ja, in zoverre ze wist er nu genoeg van, om te weten dat je niet zomaar een kind kunt krijgen. Ik ben niet getrouwd, zegt ze. Hoe kan dat nou? Nou, zegt de engel, zal zo en zo gaan en dan probeert hij dat wonder van de geboorte van de Heer Jezus Christus niet te verklaren. Niet op die manier duidelijk te maken dat je kunt zeggen, nou snap ik het. Maar dat wonder van de geboorte van de Heer Jezus Christus en alles wat daarmee samenhangt, dat wordt gegeven in die naam van de Heer Jezus Christus, bij wie je hem mag noemen. Meer moet je er niet weten. Want hoe het precies zit met die twee naturen van Christus. Hoe het precies zit met dat de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Nu, ik heb iemand laatst gelezen die zei, daar begint de hele theologie eigenlijk. De hele theologie begint met deze kwestie van hoe zit dat eigenlijk. Maar dan moet je niet te vaak, te dik op ingaan. Je moet zeggen, het kind heet Jezus. En dat moet mij ook genoeg zijn. Want die naam is in de hemel, zeg ik, bedacht. Gabriel komt niet naar beneden en zegt, laat ik eens kijken wat voor naam ik aan dat kind zou kunnen geven. En hoe dat moet straks. Nee, die naam die is in de hemel uitgevonden, om zo te zeggen. Uitgevonden. Dat is een hele vinding geweest daarboven. Waarbij God zelf betrokken is geweest. Hetzelfde maak je mee met de geschiedenis die Jozef in deze dagen beleeft. Jozef merkt op een bepaalde dag dat Maria zwanger is. En ik denk bij zichzelf, hoe kan dat nou? Is ze soms vreemd gegaan? Ja, dat denkt hij. Zulke dingen krijg je dan in het evangelie. Hij zegt, hoe kan dat nou? Ik wil haar niet te schande maken. Weet je wat, zegt hij. Ik zal haar verlaten. Dan, nou ja, dan wordt het duidelijk. Dan wordt het heel duidelijk. Komt een engel bij hem, zelf Gabriel denk ik geweest. En die engel zegt tegen Jozef, dat moet je absoluut niet doen, je moet bij haar blijven. Want het heilige dat uit haar geboren zal worden, is Gods zoon. En je zult hem, ja, de naam van Jezus geven. In Matthäus lees u dat eerste hoofdstuk. Hij zal Jezus heten. Dat zegt die engel Gabriel niet alleen tegen Maria, maar hij zegt het ook tegen Jozef. En dat kind moet nog komen. Het kind heeft al een naam. Helemaal een naam. Het kind zal dus ook geboren worden. Je kunt wel voortijdig een kind een naam geven, maar als het niet geboren wordt, dan is die naam, ja. Ach, daar kun je natuurlijk hele verhalen over vertellen. Maar dan is het natuurlijk een hele bijzondere omstandigheid. Maar de naam van dit kind ligt vast, van het wezen van dat kind en wat hij gaat doen, ligt ook vast. En ik zei, daarmee is Gabriel uit de hemel gekomen. Blijkbaar is er in de hemel gepraat, gesproken over hoe het daar zou moeten. En daar blijkt dus uit dat er overleg is geweest. Misschien denkt u wel, waar ga je nou heen? Want ben je erbij geweest? Nee, ik ben er niet bij geweest. Maar er staat wel zoveel in de Bijbel over de dingen die daarmee samenhangen. Dat God niet al om improviserende aan het werk is gegaan om ons te verlossen. Maar er ligt een gedachte achter, er ligt een plan achter. En dat plan dat is daarboven, als ik het met eerbied mag zeggen, bedacht. Daar is een raad van God geweest. Er is een manier van denken van God geweest, niet alleen, maar er is ook een manier van inhoud van dat denken geweest bij God. We waren er nog niet eens. En de theologen maken zich dan druk en zeggen, hoe kan er nou in de hemel gesproken worden over dingen die er nog niet eens zijn? Wel, maar in de hemel heeft de Vader en de Zoon en de Heilige Geest in een goddelijk overleg vastgesteld dat de mens verlost zou moeten worden. Vraag mij niet hoe het allemaal zit. Maar de Vader heeft gezegd, dat zal gebeuren. En de Zoon heeft gezegd, dat moet gebeuren. En de Geest heeft gezegd, dat kan ook gebeuren. Men noemt dat bij de theologen, maar zo staat het ook wel in de Bijbel, men noemt dat de Raad van de Vrede, het verbond, daar heb je het al, het verbond van de verlossing. Waarbij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zijn opgetreden als, ja zeker als mensen, nee niet als mensen, maar als personificaties van goddelijk overleg. Als je daar goed over na gaat denken, dan denk je, wat ligt ons heil toch vast? Voordat je er bent, is het al klaar. Daarboven is er over ons beslist. Dat doen wij zelf niet. Wij zeggen zelf niet tegen onszelf en tegen anderen, dat wordt zo en zo geregeld. En dat regel ik dan zelf wel. En als ik het kan regelen, dan heb ik geluk gehad. En als ik er niet uitkom, nou ja, dan moet ik maar eens kijken hoe het gaat. En dan krijg je al zulke vragen niet waar. Nee, nee, nee. Ons heil ligt vast in de naam Jezus. En die naam Jezus is, om zo te zeggen, een klank van boven. Van boven bedacht. Het is heel wonderlijk dat de Heer Jezus bij dat overleg betrokken was als Zoon van God. En dat hij als Zoon van God heeft gezegd, dan moet dat kind Jezus heten. Dat betekent dat in dat kind God zelf, in zijn Zoon, maar tegelijk de Vader en de Geest bezig zijn geweest. En als je daarover gaat nadenken, ik zeg, nou, je moet er niet al te diep over nadenken misschien. Blijf nou maar eenvoudig bij die naam van Jezus. Maar dan mag je er toch in je gedachten op de achtergrond vasthouden. Dat heb ik nooit uitgevonden. Ik was ook nooit op het idee gekomen om dat zo te doen. Maar mijn zaligheid ligt vast buiten mijzelf in God zelf. Dat er staat, God is liefde, dat heeft natuurlijk ook betrekking op die innerlijke gebeuren, dat innerlijke gebeuren in God zelf. God is liefde. En omdat God liefde is, heeft hij ook mensen lief. En hebben ze daarboven ons lot in handen genomen. En hebben ze gezegd, zo gaat dat. En willen wij het weten, dan hoef je niet de hemel in te klimmen. Dan hoef je niet naar boven te gaan en zeggen, dan wil ik eens even kijken hoe dat in elkaar zit. Want dan gaat het fout natuurlijk. Maar dan moet je heel eenvoudig naar de Heer Jezus toe. En dan kun je zeggen, daar is een verbond. Daar is een verbond van verlossing over ons uitgesproken. En dan hoef ik mij ook niet meer zo druk te maken. Want dan zeg ik, mijn verlossing is in de handen van een drie-enige God. In wiens naam wij ook gedoopt zijn. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. In die naam komt God zelf naar ons toe. Vanuit de hoge hemel daalt hij neer in de kribbe van Bethlehem. En hij openbaart al zijn liefde in dat ene kind. Dat nu op de achtste dag besneden wordt. En dat is in de hemel bedacht. En het wordt op de aarde, wordt dat in zekere zin vervuld. Want wat is de besnijdenis? Ik wil daar niet lang over spreken. Maar de besnijdenis is, zou je kunnen zeggen, een operatie aan het mannelijk geslachtsorgaan. Daar heb ik dan alles wel mee gezegd. Of verder, ik kan dat ook allemaal niet zo uitleggen hier op de preekstoel. Maar er wordt iets afgenomen. Er wordt iets verwijderd. Er wordt iets weggedaan. En dat is wat men kan noemen een pars pro toto. Dat we zeggen, dat is een klein deel, maar dat geldt eigenlijk voor het hele geheel. Dat geldt eigenlijk voor alles. Het is een teken. Het is een teken dat een mens eigenlijk voor God niet bestaan kan. En dat geldt dan van mensen van het verbond. Je zou kunnen zeggen, dat geldt vandaag dan voor kerkmensen. Dat houdt eigenlijk in dat die besnijdenis, dat houdt eigenlijk in dat je er niet kunt wezen op deze manier voor God niet. En dat houdt het eigenlijk in. En als je daar goed over gaat nadenken, dan betekent dat eigenlijk dat eigenlijk die hele mens als zodanig, als het om God gaat, afgeschreven wordt. Nou, dan heb je het verhaal van de zonde natuurlijk. Het verhaal van dat de zaak uit elkaar gerukt is. Dat wij voor God niet kunnen bestaan. Dat wij moeten zeggen, dit kan ik niet. En ja, dat kon natuurlijk op een bepaalde manier aan de hand van de wet. Als je daar goed over nadenkt, dan dan heeft die wet toch wel een grote betekenis gekregen. Ook in die context van de besnijdenis. Dat betekent dat als je nou je aan die wet hield, dan zou er een weg komen. Maar die weg is helemaal doorgelopen, die weg van de besnijdenis en die weg van de wet. Die is helemaal doorgelopen. Daar kreeg Paulus natuurlijk mee te maken, daar in die gemeenten. En dat niet alleen in de Galatië, maar daar kreeg hij ook mee te maken in andere gemeenten. En daar krijg je eigenlijk altijd mee te maken. Want zodra een mens erachter komt dat hij op een bepaalde manier met God in het reine moet komen, dan zet hij alle zeilen bij om te kijken dat hij dat voor elkaar krijgt. En dan komt de wet op een bepaalde manier. En de wet die wil dan tegen ons zeggen, als je dat en dat nou doet, en dat is nog nooit veranderd eigenlijk. Ik moet denken aan die rijke jongeling die naar de Heer Jezus Christus toe komt. En die tegen de Heer Jezus Christus, wat moet ik doen om zalig te worden? Dan zegt de Heer Jezus niet tegen deze rijke jongeling, geloof en je zult zalig worden. Dat zegt Paulus straks tegen die mensen, die stokbewaarder zoals wij die noemen. Maar tegen die rijke jongeling wordt gezegd, je kent de wet toch? Ja, zegt hij. En zegt hij dan, hij meent dat ook, dat alles heb ik onderhouden van jongs af aan. Mankeert niet zoveel aan, nee, mankeert niks aan, zegt hij eigenlijk. Ik kan zo eigenlijk wel verder gaan, dat meent hij. Maar als het er een puntje bij paaltje komt en de Heere zegt tegen hem, als je dat werkelijk meent, dan moet je dat en dat doen. Dan laat hij afweten en dan zegt hij, nee, dat kan ik niet. En dan gaat hij weg en dan staat er een tekst in de Bijbel die ik vreselijk moeilijk vind. Want dat begrijp ik eigenlijk niet. Dat die jongen ging heen en de Heer zag hem gaan en de Heer had hem lief, staat er. Naar mijn theologie zou de Heer je moeten zeggen, nou ja, dan ga je, dat is je eigen schuld. En er staat in, op dat moment, hij had hem lief. Hij hield van die jongen. Vreemd is dat. Dat zal wel zo geweest zijn dat de jongen er straks wel achterkomt dat hij het toch niet kon op die manier. En dat hij toch wel bij Jezus moest wezen. He, dat is de wet. De wet helpt ons niet. Niet omdat die wet niet goed is, maar omdat wij niet meer goed zijn. En dan komt de Heer Jezus Christus en nu wordt hij besneden. Je zou zeggen, hij hoeft niet. Absoluut niet. Want als hij besneden wordt, dat betekent eigenlijk dat hij, ja, dat pars pro toto, dat kleine stukje, dat geldt voor hem helemaal. Hij kan niet voor God bestaan. Kan helemaal niet voor God bestaan. Nou, en dan denk je bij jezelf, hoe zit dat dan eigenlijk? Waarom moet hij dan besneden worden? Waarom moet er nu een klein beetje bloed vloeien? En dat is bloed dat van nu op die achtste dag vloeit van de Heer Jezus Christus. Dat is eigenlijk het begin nog maar, het begin. Het jonkje zal wel gehuild hebben op dat moment. Hij zal wel ja, dat huilt, dan huilt een kind, denk ik. Ik kan me niet anders voorstellen. Maar dat is nog niets en absoluut niets vergeleken bij datgene wat er gebeurt als de Heer Jezus zijn eigen bloed, zijn eigen leven aan het kruis van Golgotha moest geven. En als hij dat gedaan heeft, dan wordt daar op Golgotha, om zo te zeggen, vervuld wat hier op de achtste dag geschied is toen de Heer Jezus besneden werd en die zijn naam kreeg, Jezus. Dan wordt op Golgotha vervuld en hoe noemen wij dat? Dat noemen wij het verbond niet van de verlossing, want dat is in de hemel. Maar dan noemen wij dat het verbond der genade. Dat de Heere met Abraham heeft opgericht. En dat de Heere in de Heer Jezus Christus bevestigd heeft. Zodat wij niet meer zalig worden doordat we de werkende wet doen. Maar dat we zalig kunnen worden doordat wij doen wat de Heer Jezus Christus van ons vraagt. En het allereerste wat hij van ons vraagt is niet doe dat. Het allereerste dat hij van ons vraagt is dat we zullen zeggen, Heere, u hebt het gedaan. Ik doe niet, maar u hebt het gedaan. En dat is het verbond der genade. Dat hij zoals in het oude formulier staat, dat hij vervuld heeft toen hij zei het is volbracht. Toen hij zei het is volbracht, toen was alles wat in dat kleine moment van de achtste dag lag opgesloten en wat zou uitgroeien tot een brede stroom van zijn hele leven, dat hem zou ontnomen worden, toen is alles volbracht. En toen heeft hij het verbond der genade en der verzoening besloten. Toen heeft hij het krachtig gemaakt. Toen werd het geldig, het verbond der genade. En in dat verbond der genade, dat op de een of andere manier samenhangt met dat verbond der verlossing, Daar wil ik niet op ingaan, ik kan het ook niet goed uitleggen, maar het hangt met elkaar samen op de een of andere manier, dat de Vader, de Zoon en de Geest met elkaar besloten hebben omtrent ons. Dat hangt samen met dat wat wij mogen horen, dat wij bij dat verbond mogen behoren. Het verbond der verlossing, dat in zekere zin gestalte krijgt in het verbond der genade. In het verbond van de wet is het, doe dat en gij zult leven. In het verbond der genade is het, ik beloof je. Ik beloof je het leven. En dan moet je daar ook uit leven. Het hart moet besneden worden. Je moet vernieuwd worden. Je moet op de Heere leren vertrouwen. Dat betekent het eigenlijk. En dan krijg je dus wat God van ons vraagt. Dat hebben we net ook gezongen. Opent uw mond. Eist van mij, vrijmoedig, op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Augustinus heeft het op deze manier gezegd. Heren, geef wat u beveelt. En beveel dan maar wat u wilt. Als God ons geeft wat hij ons beveelt, en dat doet hij, dan kan hij van ons vragen wat hij wil. Want dan doen wij dat doordat ons hart veranderd is. Niet alleen maar een kleine operatie aan het lichaam, maar een totale vernieuwing van heel het leven. Doordat ons hart innerlijk is vernieuwd door de kracht van de Heilige Geest. Kind werd genaamd Jezus. Hier op aarde werd dat al zo. Dan krijg je dan ook iets wat je al in het Oude Testament vindt. Want die naam Jezus was natuurlijk wel bekend. Die vind je ook wel bij andere gelegenheden in het Nieuwe Testament. Maar die vind je al in het Oude Testament. Maar dan heeft het een andere vorm. En daar heet het Jozua. Jozua, dat is de Jezus, om zo te zeggen, van het Oude Testament. Hij heeft het volk uit de woestijn in Kanaan gebracht. En dat doet de Heer Jezus. Uit de woestijn van dit leven brengt hij ons in Kanaan. En er is nog een Jozua. Dat is een Jozua die u vindt bij de profeet Zacharia. Ja, daar vindt u hem. En daar leest u van dat hij voor God stond. In een visioen, om zo te zeggen. Dat hij voor God stond, deze priester. En dat hij smerige kleren aan had. Totaal helemaal verkeerde kleren had hij aan. Dat betekende dus dat hij helemaal niet kon doen wat hij zou moeten doen. Maar de duivel komt erbij en zegt, maar eens kijken hoe smerig die is. En dan zegt God, wacht eens even, we zullen hem een ander kleed aan doen. En dat betekent, staat er in de Bijbel eigenlijk, dat betekent dat God hem aanvaardt vanwege zijn offer. Het offer dat hij brengt. En dat God zegt, je krijgt een heel nieuw kleed. Nou, als je wilt weten wat Jozua uit het Oude Testament deed, het volk in Kanaan brengen, dan weet je ook wat Jezus doet. Die brengt ons uit dit aardse gedoe in het hemelse Kanaan. Als je weet wat die hoge priester deed, die met bevlekt gewaad voor de Here stond, wat hij kreeg, dan kun je zeggen, dat kreeg de Heer Jezus Christus. Toen hij bekleed met onze zonden, met onze schuld, voor God moest staan. En zo heeft hij die naam vervuld. Jezus zal zijn naam zijn. En Luther zei, meer heb je ook niet nodig. Als ik bang word, als ik in de put zit, als ik niet meer weet hoe het moet, dan hoef ik alleen maar te zeggen, Jezus, het kind is wel goed benoemd, maar je noemt het zelf niet goed. Het kind heet Jezus. Vertrouw je aan de Heer Jezus Christus toe. Dat mag ook wel. Want het derde en het laatste wat ik daar nog van wil zeggen, dat is dat die naam dus ook gepredikt moet worden. Dat kan ook niet anders. Dus de enige naam die onder de hemel gegeven is, waardoor men zalig moet worden. Er staat moet. Dat betekent natuurlijk dat als je dat niet gelooft, als je dat niet neemt zoals het er staat, en als je het niet laat uitwerken in je leven, daardoor moet zalig worden door deze naam, dan sta je ernaast. Dus als je de Heer Jezus niet echt kent, niet echt lief hebt en niet echt op hem vertrouwt, en ook niet probeert te leven met hem en uit hem en door hem, dan sta je ernaast en dan word je niet zalig. Hij kan ons zalig maken, maar als je je niet zalig laat maken door de Heer Jezus Christus, dan gebeurt dat niet. Dan zit je dan. Dat betekent, dan zit je niet in die zaligheid, maar dan zit je in de verlorenheid. Christus Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Als je hem dus niet ziet, als je hem dus niet gelooft, dat je buiten hem blijft, dan blijf je verloren. En verloren, dat wil zeggen dat je leven eigenlijk naast het doel schiet. Je bent er wel, maar je bent er niet zoals God het bedoeld heeft. En als dat zo is, dan betekent dat dat er geen Kanaan daarboven is straks. En dat er geen nieuw kleed is. Niet een mooi nieuw gewaad zoals je dat leest in het laatste Bijbelboek. Maar dat je dan ja toch verloren bent en niet maar verloren gaat. Dat zijn we dan, als je dat niet doet dan ga je verloren. Daar zijn we dan bang voor en dan proberen we elkaar ook een beetje bang te maken. Lukt ons niet. Maar dan ben je verloren. Zoals je er zit, zo groot als je bent of zo klein als je bent. Dan ben je eigenlijk verloren. Je moet zalig worden door deze naam. Want er is niet anders, maar je kunt ook compleet zalig worden door deze naam. En daarom wordt die naam ook gepredikt. Dat staat in Handeling, daar heeft Lucas ook van geschreven. En als wij die naam prediken vandaag, dan betekent dat dat je welkom bent. Niet maar bij de prediker, maar bij degene die met die naam genoemd is, de Heer Jezus Christus. Laat mij een goed woord daarvan tenslotte mogen spreken. Het goed woord van de Heer Jezus Christus. En laat mij u mogen vragen, wat weerhoudt u? Wat weerhoudt mij om me aan de Heer Jezus Christus toe te vertrouwen? En dan te zeggen, ik vind alles in hem. En dat echt te geloven. Niet iets achter de hand te houden van wat we toch nog zelf moeten doen. Maar compleet ons aan hem toevertrouwen. En zeggen, hoe de zaak ook zit, ik weet het niet eens. Maar ik vertrouw mij aan de Heer Jezus Christus toe. Wat kun je beter doen? Als je dat niet doet, dan blijft de verlorenheid. Als je dat wel doet, in het geloof, in het gebed, in het zoeken, hoe moet ik het meer zeggen? Dat vliegt je zo niet aan. Nee, je moet, ja, hoe vraag je, ja, er is iets voor nodig. Je moet die naam, die moet je leren noemen. Die naam moet je leren geloven. De Heere verlost ons. Wat zei die engel ook tegen Jozef? Hij zal heten Jezus. Want staat er, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zalig maken, dat leerde ik vroeger op de catechisatie. Zalig maken is niets anders dan verlossen van het hoogste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Het hoogste kwaad, hoe je het keert of wendt, is de zonde. En het hoogste goed, allerhoogst en eeuwig goed, dat is God zelf. Wie op Christus vertrouwt, kan van de zonde verlost worden en kan bij God komen zoals die is en bij God zoals hij is, in Christus. In Jezus. En daarom mogen we die naam ook geloven. Mogen we ze aan die naam toevertrouwen. En mogen we zeggen, dat is voor ons niet maar een teken, maar dat is voor ons de werkelijkheid. En het teken daarvan ligt voor ons, ja, dat staat in het andere formulier, toen de Heer Jezus het verbond der genade besloten heeft, toen hij zei het is volbracht, dan wordt dat gebruikt in het avondmaalsformulier. Maar het teken daarvan gaat eerst eraan vooraf, dat is de doop, die in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Dat is echt een gevaarlijk onderwerp, zegt u nu tegenwoordig, want wij zeggen dan, als je zegt de doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen, dan zeg je eigenlijk dat hij de besnijdenis heeft vervangen. En als je dat zegt, dan zeg je het eigenlijk tegelijk dat de kerk nu de synagoge vervangen heeft. Dat is een vervangingstheologie die dan ervan uitgaat dat als je zegt, het is de doop in de plaats van de besnijdenis, dan betekent dat dat je de kerk zegt, de kerk is het nu, het Joodse volk was het vroeger. Nee, dat staat nergens in de Bijbel. In de Bijbel staat dat de Heer Jezus Christus, deze Jezus, uit die twee één heeft gemaakt. En naar mijn gedachte staat in de brief aan de Galaten, dat er vrede zal zijn over het Israël van God. Het Israël van God, dat is het Israël uit het Oude, dat is het Israël uit het Nieuwe. Dat is de kerk en dat is de kerk zoals de kerk samengesteld wordt. Ja, uit Israël en de volken. Ja, dat staat in Efeze. God heeft de middelmuur van het afscheidsel weggenomen. En zo wordt het één lichaam, één volk, één geloof, één hoop, één doop. Waarin alles ligt opgesloten. In deze naam Jezus. En dan moeten we leven uit die naam. Ander mens, ander leven. Dat wordt dan het leven. Waardoor, zegt Paulus dus, ons hart wordt veranderd. En het teken daarvan is voor ons vandaag, zoals we hier zitten, de doop. We mogen zeggen, de Heere wil mijn hart veranderen. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, dat is de eerste. Dan zegt de Vader, jij bent mijn kind. En als we gedoopt worden in de naam van de Zoon, dan zegt de Zoon, ik zal je wassen van al je zonden. En als we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, dan wil de Heilige Geest doen wat wij onmogelijk doen, wat wij niet doen, maar wat hij ons schenkt te doen, ons aan Christus toe te vertrouwen, ons dit alles toe te eigenen. Dan wordt het je persoonlijk bezit. Jezus, daar zit eigenlijk alles al in opgesloten. Gelukkig is de mens die zegt, ik heb niet meer nodig. Luther zei daarvan, Jezus, die woorden zijn waar. Men kan de letters niet groot genoeg maken. Iedere letter is groter dan de hele wereld. Daarom leer dat dit een hoge naam is. En dat je door die naam de ding kunt zien. Als men met mij wil disputeren, dan zeg ik maar gewoon, het kind heet Jezus. Niet te veel disputeren, niet te veel redeneren. Maar zeg, het kind heet Jezus. Dat is zijn naam. En wie zijn eigen naam nu in die naam opgenomen ziet, heeft toekomst. Eeuwige toekomst. Teken daarvan wil God ons geven in deze naam. Amen. Samen de Heere danken. Genadige, barmhartige God, schrijf die naam van de Heer Jezus Christus dwars door onze eigen naam heen. In ons hart, dat we mogen zeggen, de Heer Jezus Christus heeft de naam vanuit de hemel gekregen. Hij heeft hem op aarde waar gemaakt. En hij wordt gepredikt, vanmorgen weer opnieuw. Niet om ons bezig te houden één moment, maar om ons te verlossen. Om ons te bevrijden. Om ons te zeggen, niemand anders hebben we nodig dan Jezus alleen. Zoals op de berg der verheerlijking niets anders te zien was ten slotte. Nadat de heerlijkheid er geweest was, niets anders te zien bleef dan Jezus alleen. Laten we dat leren, laten we dat vasthouden, laten we dat geloven. En laten we vanuit die naam ook voor onszelf zo leren leven dat ons hele leven daarvan getuigt, dat we Jezus gezien hebben, dat we bij Jezus geweest zijn, en dat dit de naam is die boven alle naam is, en waarin straks de hele wereld de knie zal buigen om u eeuwig te dienen. Gedenk ons, bewaar ons, hoor ons, alleen om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 89, nu vers 7. 89 vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort.
Thank you.
Ga nu heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die we in zijn naam op u mogen leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.